Dit is Ilvi.
Eindeloos aan het woelen en draaien in de nacht. En hou je je partner wakker? Het kan zomaar zijn dat je toe bent aan een nieuw bed. Gelukkig geeft Emma Sleep je nu 10% extra korting met de code RELATIEVRAGEN. In hoofdletters. Op bijvoorbeeld de Emma Super Slaapbundel, waar je het bed gratis bij krijgt. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.
In de podcast Relatievragen wordt elke dag een relatievraag beantwoord. Door meer dan 10 experts. Waaronder psychiater Glenn Helberg. Jurre Geluk van Spuiten en Slikken. Psycholoog en auteur Nienke Nijman. Social wetenschapper Linda Duits. En seksjournalist Marit Idema. Deze en nog veel meer experts hoor je 7 dagen per week in de podcast Relatievragen. Op Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast-apps.
Nou, ik ben echt in shock met hoeveel energie het vergt van beide personen om, zeg maar, zodra er een babytje is, mentaal om elkaar ook te geruststellen, om, zeg maar, een soort van de rust in huis te hebben. Dat ik echt, oh, het idee dat misschien helemaal niet goed gaat bij mensen thuis. Ik denk van, oeh, weet je, en bij ons is dat al oké gegaan, maar je moet er echt keihard voor werken.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pabo.nl, de webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. En door EasyToys.nl, better toys, greater joys.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit. En het heeft wat handen en voeten in de aarde gehad om deze aflevering in te plannen, maar we zijn er.
Ja. Nou ja, ik ben aan het wachten. Soms wil ik ook gewoon wat zeggen, maar ja, ga jij maar even door met je intro. Ja.
Nou, dit was dus Linda. Maar naast ons zit niemand minder dan Masha.
Hallo.
Het gezicht achter Beauty Gloss. En een van de grootste influencers van Nederland toch wel.
Lief.
Ik denk dat iedereen jou gewoon wel kent. Dus of je nou de grootste bent of niet, dat maakt ook helemaal niet uit. Maar... Je doet het al heel lang. Dus dan lijkt het me... Ik denk dat iedereen je wel kent. Vooral onze luisteraars. En we zijn inderdaad al sinds april aan het plannen om je hier te krijgen. Maar ja, wij zijn ook druk. Tenminste, ik heb het nooit zo druk. Ja, maar jij hebt het altijd druk.
En corona, jij ook. En jij hebt nog een periode helemaal stem gehad. En
dus viel mijn stem weg.
Oh
met
ja,
die
inderdaad.
Dag ervoor.
Oh, ja, precies.
En jij hebt nog een keer corona gehad.
Inderdaad. De vorige keer had ik corona. Holy shit, dat klinkt ook weer zo heftig allemaal. Ja. Maar nu zitten we hier.
Wij gaan het hebben over seks en moeder zijn. Aangezien jij ook mama bent geworden dit jaar.
Klopt.
Ja, dus jij bent hier eigenlijk wel weer een beetje het buitenbeentje.
Link. Ja, ik weet het. De vorige keer was ik ook wel de enige niet-moeder, maar ik moet zeggen, ik denk dat ik er alsnog heel leuk over mee kan praten, omdat ik wel heel erg die ambitie voel om moeder te worden, zoals ik de vorige keer ook al zei. En dat ik me wel bij sommige dingen wel iets kan voorstellen, maar over heel veel dingen ook altijd zo verbaasd ben, want ik ben eigenlijk nog totaal niet voorbereid, want ik ben 26, ik wil wel een keertje kinderen als ik 30 ben. Ik zeg altijd, het traditionele pad wil ik een beetje volgen qua wat een beetje wordt verwacht van het heteronormatieve leven of zo.
Welk traditionele pad?
Maar zonder de trouwen wel. Okay. Trouwen hoeft voor mij absoluut niet, dus dan rond je 30ste kinderen lijkt me best normaal.
Dan blijft er toch niet heel veel over van het hele traditionele.
Jawel, samenwonen, kinderen... Dat is dan de volgorde. Samenwonen.
Dat is
trouwen valt dan weg.
En dan volgens het traditionele plaatje dan daarna ook geen seks meer?
Oh, is dat het ook, het traditionele plaatje? We gaan dit taboe wel even doorbreken. Tenminste, hoop ik, want daar zijn we dus heel erg benieuwd naar. Vooral die relatie tussen moederschap en seks.
Ja. Nog even een klein hoe is het momentje?
Ja, en we gaan dat nu echt heel kort even bespreken.
Ik ben blij dat je dat nog even bespreekt. Benoemd. We het zo kort gaan bespreken.
Ja, want normaal duurt het altijd veel te lang. En weet je, ik heb het eindelijk weer eens druk in mijn leven. En ik had het altijd zo rustig en ik werd echt depressief van de onderprikkeling. En nu heb ik eindelijk weer wat te doen. Ik heb veel dingen op de planning. Ik heb leuke projecten lopen. En dat doet me heel erg goed. Mm-hmm. Dus ik zit er wel even lekker in. Oh, en nog een iets minder leuk dingetje. Ik ben erachter gekomen dat ik PMS heb. Mm. Ja, dus want ik heb nu al bijna een jaar zonder hormonale anticonceptie. Dus nu komen mijn echte gevoelens, mijn echte hormonen weer naar boven. En dan merk ik toch wel echt dat structureel die week voordat ik ga menstrueren, dat echt een dramatische week is. Dus ik bereid me er nu alweer op voor. Ik ga nu alweer richting die week namelijk. Maar goed, nog een ondervinding. Toen ik dus daarvoor naar de huisarts ging, de enige medische oplossing is eigenlijk, ja, ga weer aan een hormoonspiraal. Mm, en dat vind ik zo storend. Ja. Dus ja, ik ben nog een beetje in de struggle wat ik daarmee wil. Ja, maar
het is natuurlijk een hormonaal iets. Dus wil je hier een oplossing verbieden, ja, dan moet je dus iets met die hormoonhuishouding doen.
Maar precies. Zeg ik nu iets heel gek? Ik dacht dat elke vrouw last
had. Nee, want het is in principe is dat dus inderdaad, zeg maar, voor je menstruatie, dat je dus inderdaad wat kan schommelen in je hormonen en stemming en dat soort dingen.
Ik dacht dat soort van cliché, iedereen...
Ik merk dus meer mensen. Ik weet op, zeg maar, op dagen dat ik ongesteld moet worden, maar ik heb echt bij mij hormonaal of in stemming merk ik echt, maar dat heb ik ook nooit gehad.
Oh, jij merkt niks, bedoel je?
Ik merk helemaal niks.
Precies.
Echt helemaal niks. En, maar er zijn natuurlijk mensen die daar wel gewoon echt in dusdanige mate last van hebben, dat ze echt gewoon belemmerd worden in hun dagelijks functioneren.
Dat vooral. Dat is het belangrijkste. Als je er echt belemmerd. Ja. Want ik merk echt, ik wil echt alles afzeggen en gewoon alleen maar liggen huilen de hele dag op de bank, basically. Ja.
Dus. Ik ben wel heel, hoe zeg je dat?
Moody,
snel ruzie maken, weet je wel.
Ja, snel geïrriteerd,
maar
snel gefrustreerd.
Maar ik heb dus wel, ik ben heel erg opruimerig dan.
Oh ja?
Het hele huis, een soort van nesteldrang wat je dan...
Dat kan ook heel typisch zijn voor tijdens je menstruatie. Een soort van nieuw begin.
Altijd ervoor.
Oh, grappig.
Terwijl dat vind ik niet per se negatief. Denk ik, god, dan is mijn kast weer op orde. Ga ik ook video's over maken.
Ja.
Precies die
Dat is grappig.
Ja. Oh, wat grappig, joh.
Ja. Dat is dan, want het is eigenlijk normaal als je echt het hebt over die seizoenen. Ik wil er nog wel eens een aflevering over maken, over menstruatie. Ja. En over die seizoenen. Want sinds ik daarachter ben gekomen, heeft dat me wel heel erg geholpen. Om gewoon wat meer over je cyclus te weten. Vooral als je een natuurlijke cyclus hebt. En dan kan dat eigenlijk werken als anticonceptie. Maar ook als je wel zwanger wil worden, is het ook heel fijn om je cyclus te kennen.
Ja.
Dus, ja. Maar goed, Marcia, hoe gaat het met jou?
Met mij gaat het goed. Ik moet zeggen, wat jij net zei qua drukker en zo, dat heb ik ook zeker zakelijk heel veel opdrachten en campagnes en zo. En het is echt weer een soort van rising en...
Vind je dat fijn?
Ja, aan de ene kant is wel fijn. Aan de andere kant moet je dan steeds meer voorzichtig zijn met je planning. Weet je wel, niet te veel aannemen en denken, ook wel alles doen. En daarna denken, oh my god, it's too much.
Mm-hmm.
Maar verder, ja, wel gewoon leuk. We zijn gisteren toevallig voor het eerst weer, of voor de tweede keer op date night geweest zonder baby. Dus het is een soort van dat sociale leven, leuke avondjes, ook weer een beetje terug aan te komen. En dat vind ik zelf ook wel fijn.
Ja, ik krijg er zoveel nieuwe energie weer van. Ja. Een beetje weer met vrienden, heel leuke dingen doen. En dat echt dat dansen en feesten. Nou, dat kon dan 3 weken uitgaan en zo. En
ja, maar daar
dan
heel erg van.
Ja. Nou, inderdaad. En toen kreeg ik gelijk corona door het uitgaan.
Karma.
Maar kijk er zo naar uit. Ja, dat geeft echt veel frisse... Ik merk ook veel dat het veel frisse energie geeft in je relatie.
Sowieso.
Ja. En hoe denk jij daarover? Wat heb jij allemaal
Het is een beetje gek. Mijn hoofd die draait een beetje over uren. Ik heb net vakantie gehad, maar het is echt totaal geen vakantie geweest. Dus dat is een beetje gek.
Ben je op reis geweest?
Nee, we zijn een weekje zijn we... ben ik in ieder geval heel de week bij mijn ouders in Zeeland. Die hebben een huis gehuurd. En dan
lekker.
Daar geweest. En het was in principe was dat lekker. Maar het was wel ook wel veel of zo. En daarna gelijk weer werk. Mm-hmm. Dus dan, dat was
gewoon
een
beetje... Je had een beetje een halve vakantie, want je zou eigenlijk 2 weken hebben. Ja. En toen toch die laatste week wel weer heel veel werk.
Toch weer helemaal niks.
Nou ja.
Dus dat, en qua werk, onwijs leuke, gave dingen. Als deze aflevering online komt, hebben we net Noorderzon gehad.
Ja, dat was leuk. Dus, ik kan er dus niet bij zijn, want ik vlieg dus vanavond naar Praag.
Ja, en dan gaan we voor mijn andere podcast op zoek, voor Seks, Relatie, Liefdes, gaan we daar live een aflevering opnemen.
En Noorderzon is een heel groot performing arts festival in Groningen.
Ja,
dus dat is super gaaf. Dat een beetje.
Nou, we zitten wel allemaal redelijk op een level qua lekker druk, lekker goede energie volgens mij.
Ja, maar dus wel ook nog een soort van weer zoeken naar de balans in dat het en druk is, maar dat je ook wel een soort van
positief
gevoel van...
Ja.
Maar weet je, dat zullen jullie allebei hebben. We hebben natuurlijk het geluk dat we heel veel van een werkzaamheden... Je hebt heel veel dingen waar je nee tegen kan zeggen, dus je zegt ook bewust ja tegen dingen. Dus de meeste dingen zijn superleuk. Alleen, er moet wel een soort van overzicht... Een soort van zaken.
Nou, en wat jij net zegt over zoeken naar balans, volgens mij is iedereen altijd in zijn leven op zoek naar balans.
Ja, maar het is een illusie.
Tenminste, ik wel.
Ja, het is een illusie altijd. dat ooit zal komen.
Ja.
En als je dan eventjes het thema van vandaag erbij neemt, als je die kinderen erbij neemt in het verhaal, wordt die nog wel even wat uitdagender.
Ja.
Wij gaan verder naar... Eigenlijk hadden wij altijd de lezersvraag. Luisteraarsvraag.
Ja.
Vervolgens hadden we zoiets van, dan gaan we dus aan onze gast vragen of zij een vraag aan ons hebben.
Nee, of zij een vraag hebben die ze veel van hun volgers in binnenkrijgen.
Of van hun volgers, of dat ze zelf een vraag hebben.
Ja.
En toen dacht ik, ja, maar Lin, het gaat dit keer over moeder zijn en seks.
Ja.
Toen dacht ik, nou, misschien heb jij wel een vraag.
Ja. Oké. Nou, kijk, mijn grootste, belangrijkste vraag, maar dat is waarschijnlijk waar we in deze aflevering gewoon ook überhaupt aan toekomen, is gewoon hoe in godsnaam hou je nog een seksleven over aan naast al dat moeder zijn? Dat is denk ik überhaupt de grote vraag van deze aflevering. Dan heb ik misschien nog een andere concretere vraag, maar dat is voor jou, Marcia, misschien wat moeilijker. Maar zijn jullie wel eens door je kinderen betrapt? Of eigenlijk jij dan dus tijdens seks? En hoe leg je dan uit wat je aan het doen bent?
Hoe oud zijn je kinderen?
De ene wordt volgende week 4 en de andere die is 9.
Okay. Dus bij jou kan dat eigenlijk niet, want je baby kan niet ineens binnenkomen kruipen.
Heerlijke periode. Maar
Nienke, want jij vertelt misschien nooit zulke dus persoonlijke dingen, maar ik ben nu wel heel benieuwd.
Nou ja, nee, dit vind ik dan wel weer grappig. Ja. Zo. Dit voelt niet als dusdanig persoonlijk, maar allebei zijn ze wel dat het op de ochtend was en allebei zijn ze een keer dat ze aankwamen lopen. En dan scheelt het dat je op een gegeven moment, je bent ook heel alert op kindervoetjes. Dus je hoort het altijd. Ja. Maar goed, als ze dan al aan het lopen zijn, dan. En allebei was het. Allebei zeiden ze ook echt precies hetzelfde. Maar wat hoorden we nou voor geluid? Want ik hoorde pats, pats, pats.
Oh.
En dan dacht ik,
nee.
En dat je dan denkt, je dan? Gewoon op de zaterdag of zondagochtend, dat die kinderen gewoon lekker tv aan het kijken zijn.
Ja.
En nou ja, dat en het heel erg was dat we volgens mij in allebei de keren ook nog een soort van zoiets, geen idee, we hebben niks gehoord.
Oh.
Erg, hè?
Ja, maar ik snap het wel. Ja, ik denk dat je dat zou
met die, oudste, die was 5, 6. En die jongste, die was 2,5. Dus we kwamen er ook op die manier mee weg. Ja, maar we hebben natuurlijk wel. En dat is, nou ja, ik vind het geen ding. Maar het is wel heel erg wat hier in huis gebeurt. Dus dat, er liggen hier best wel veel spullen
die met seks te maken hebben.
Ja. En meestal zijn dat gewoon, voor de lieve luisteraar, zijn dat gewoon dingen die bijvoorbeeld van Pauw.nl komen. Van Easy Toys. Dus het zit gewoon in de verpakking. Maar ja, voor die kinderen is dat mega interessant. Mm-hmm. En die denken, wat is dit?
Maar het ziet er ook echt vaak uit als speelgoed. Bijvoorbeeld een paarse vibrator of zo. Ja.
En het voelt dan is van dat lekkere spul. Ja. Het is van dat lekkere materiaal. Dus ja, en ik laat ze dan altijd maar mee. Dus het is er hier in huis. En het mag er ook wel zijn. Maar En als ze dan echt specifiek vragen, wat is dit? Dan is het een soort van, ja, dit is speelgoed voor grote mensen.
Okay. Oh ja, ja, ja.
Okay.
Nou, dat is best een goeie.
Of ik zeg, het is voor mijn werk. En dan is het oké. Okay.
Dat is niet gelogen.
Hoe zou jij daarmee omgaan? Ik kan me best voorstellen dat het moeilijk is om dan te bedenken als Mila ouder is.
Of
hoe zou je er zoiets over beginnen als ze bijvoorbeeld of iets van een vibrator zou vinden? Oh, of,
ja, ik denk dat inderdaad, dit is voor volwassenen iets. Ja, speelgoed. Te klein voor. Ja.
Maar
ja,
ik denk ook niet dat jij iemand bent die er dan heel taboe van zou maken,
nee,
toch?
Dat sowieso niet. Maar als ze heel klein zijn, dan kan je dat ook nog niet helemaal uitleggen.
Niet.
Maar wat ik wel toevallig heb meegemaakt, dat ik had als kind had ik een buurjongetje, of twee eigenlijk, en daar speelde ik wel eens bij. En die vader was seksuoloog.
Oh.
En volgens mij was ik toen een jaar of 8, zoiets. Dus dan ben je niet heel klein meer. En toen hadden ze inderdaad ook boeken en er stond dan iets op met seks, seksualiteit. En dat ik dan vroeg van, wat is dat? Oh, is voor mijn vaders werk. En ik wist dan wel een soort van wat dat was. Maar zij deden er zo normaal over dat ik het ook heel normaal vond. Of zo.
Ja, dat is fijn.
Ja, als kind denk je, seks. Maar dan was het, maar dat is werk.
Ja.
Gewoon klaar. That's it.
Ja, ja. Dus, wat goed.
Dus ik denk ook dat uiteindelijk de enige manier is.
Ja, zo.
Ja. Hey, maar voor jouw andere vraag, die gaan we misschien wel bespreken. Straks.
En anders komen we er aan het einde nog eens terug.
Misschien
nog
komen even we tot een antwoord.
Ja. Maar we hebben stellingen, toch?
Ja, we hebben 3 stellingen. Oh, ik heb er 4 van gemaakt.
Oh, leuk.
Sorry. Ja, sorry,
nou,
er moest
uit,
er
toch?
Nog even eentje bij.
Prima.
De eerste. En Lin, jij mag ook antwoorden.
Ja.
Ja?
Ik doe wel alsof ik moeder ben.
Het is als moeder lastiger om je sexy te voelen.
Oeh. Nou, dat zal wel per persoon verschillen natuurlijk, hè. Maar ik denk in het begin vooral. Ja, ik weet niet hoe het bij jou ging, maar ik heb echt hangend huid gekregen en zo. Niet heel erg, het is ook al wat minder geworden. Maar ik had wel aan het begin dat ik dacht van, oeh, ik voel me nu niet heel sexy of zo. En dan is het natuurlijk aan je partner om dan te zeggen van, nee, je bent wel sexy en ik vind het heel mooi. Maar ik denk wel dat het anders is dan ervoor.
Ja.
Dus ja.
Nou, ik zeg altijd dat ik vind bijvoorbeeld zwangere vrouwen heel sexy.
Ja, ik ook, zo mooi.
Ja,
echt.
En jij hebt dit totaal niet trouwens, hè? Dat weet ik, ja.
Nou, ik heb het voor mezelf vooral totaal niet.
Oh, precies, ja, dat jij jezelf... Nou, ik denk dus daarom ook dat ik, als ik zelf zwanger ben, dat ik mezelf heel sexy vind.
Ja, maar als je zwanger bent...
Die zit dan echt alleen maar op zichzelf te geilen.
Ja, maar dat doe ik sowieso al. Dus ja, dan kan ik me niet voorstellen dat als ik zwanger ben, dat het anders wordt. Maar het zou kunnen dat ik dan misschien heel veel... Nou ja, door hormonen en mijn onzekerheid of weet ik veel...
Aangezien je nu ook al goed reageert op hormonen, kan dat natuurlijk dan ook
misschien
wordt
het wel
hè?
Extra intens. Nou ja, en als ik dan, ja, ik denk dat ik was ook altijd, in mijn vriendengroep ben ik ook altijd moeder. Ik ben echt de moeder van de vriendengroep. Dus ja.
Maar lukt het je dan in die modus om sexy te zijn?
Ja, nou ja, want bijvoorbeeld maar dat komt ook inderdaad dan toch wel door je partner. Ja, mijn vriend die zegt dan ook altijd dat ik dan, als ik er een beetje moederlijk doe of zo, volgens mij vindt hij dat ook wel heel sexy. En dat bedoel ik in bepaalde manieren van gedrag of zo. Ik ben best wel controlling soms en een beetje een control freak. Maar ook dat ik gewoon wil dat iedereen een beetje gezond en goed water drinken, jongens. En gezond eten. Nou ja, en dat ik heb het gevoel dat hij daar wel ook goed op gaat of zo. Ja. Om maar even dat soort moeilijke gevoelens. Ik denk dat nou, ik voel me daar wel... past wel bij mij, denk ik.
Ja, ik vind het heel erg verschrikkelijk. We zitten natuurlijk in andere soort van fases van moeder zijn. En als je het inderdaad hebt over de fysieke veranderingen... dan zit je natuurlijk in een iets andere fase dan wat ik zit. En wat dat betreft heb ik dan het geluk gehad... dat ik na 5 weken kon ik gewoon weer 3-4 keer in de week gaan sporten.
Oh, wow.
En dat is voor mij sport altijd een hele belangrijke uitlaatsklep geweest. Dus ik heb niet zozeer... Ik heb nooit gedacht dat mijn lijf veranderd is. Misschien zit het in mijn hoofd en is het wel veranderd, hoor. Maar dat heb ik nooit echt tot gevoel. Gehad. Maar als je in je moederrol zit, is het dus af en toe lastig om daarin te switchen.
Of misschien heb je geen tijd meer om überhaupt sexy te zijn.
Nee, maar
daarom.
Maar als je heel de dag, zeg maar, je bent op een gegeven moment een soort van zo touched out.
Ja.
Hè, er zit continu, zeker als zo'n kleintje echt nog klein is, die zit continu aan je, die hangt aan je, die hangt over je heen. Dus je lijf is niet zozeer een sexy element.
Aha,
en wat voor mij wel scheelde was dat ik dus gewoon lekker weer ging sporten. Dus dat ik fysiek gezien wel weer best wel oké in mijn eigen lijf zat. Dat maakte wel dat mijn lijf weer van mij was. Maar echt als je het over... En wat ik dan wel weer grappig vond, als je dan bijvoorbeeld ergens met kinderen bent, dat je toch soms ook wel je best wil doen om niet alleen maar moeder te zijn. Dus dat je ergens bent, want je hebt echt van die typische moekers die alleen maar mama zijn. Mm-hmm. En dat er weinig van hun eigen vrouwelijkheid te zien
qua look,
is.
Bedoel je, of?
Qua look, qua uitstraling. Dat ze echt gewoon vol in de aandacht in die kinderen zitten. En daar heb ik dan wel af en toe heel bewust dat ik denk, ja, nee, maar ik ben ook gewoon vrouw. En ik ben ook mezelf.
Ik ben wel even benieuwd nu, want jullie hebben natuurlijk allebei al best wel lange relatie ook. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel moeders die alleenstaand zijn. En ik denk dat er ook een soort taboe hangt op als je dus, nou ja, je hebt misschien al een wat ouder kind en je bent alleenstaande moeder. Om dan dus jezelf sexy te voelen en ervoor te gaan en one night stands te hebben of bed partners of weet ik veel wat. Ik denk dat toch, maar ik weet niet of jullie dat merken in jullie moederkringen of dat een ding is. Maar ik dacht daar ineens aan, van het is denk ik heel anders als je een alleenstaande moeder bent dan wanneer je in een relatiemoeder bent.
Ik
of
denk
een
wel
getrouwde
dat,
moeder.
Ik denk dat een alleenstaande moeder, van wat ik ervan begrijp, die hebben natuurlijk echt ongelooflijk druk. Dus dat is, ja, als je met z'n tweeën bent, heb je natuurlijk meer. Dus wat ik ervan hoor, is dat degene die ik dan ken, dat die zijn heel moe vooral ook.
Oh ja, dus, ja, dus denk misschien van, heb je dan ook gewoon geen tijd meer om sexy te doen en sexy te zijn en sexy te hebben.
In die organisatiemodus, alles regelen.
Twee rollen tegelijk eigenlijk.
Maar door blijven gaan. Dus in hoeverre heb je tijd over? Ja. Weet je, bij ons ook, die zeker die jongste, die gaat dus echt gewoon niet vroeg naar bed toe.
Mm.
Dus dan blijft er ook gewoon geen... Vroeg. Nou, het wisselt. Bij zijn vader kan die om 8 uur in zijn bed liggen. Maar bij mij is het meestal ergens tussen 9 uur, 9:30. Maar dan ben je wel heel de dag bezig. Dus dan heb je ook niet meer echt... Ja.
Zo, ja.
Ja, en als ik dan naar die van mijn zus... Ja, die liggen om 7 uur in hun bed. Ja. Zij liggen vervolgens ook om 8:30 in hun bed. Omdat ze dan om 5 uur, 6 uur weer wakker zijn. Maar dan blijft er natuurlijk ook heel veel weinig van je tijd over.
Oké, maar even terug naar dat sexy, voelen.
Sexy voelen.
Ik denk dus... Nou, ik zie het wel als typisch moeder iets om je sexy te voelen. of zoiets.
Ja, het zit er wel. Ik, ja. Het enige dat gewoon, ik had inderdaad fysiek dat je denkt net na je zwangerschap, dat je denkt zo, het is wel echt veranderd mijn lijf. Maar ja, aan de andere kant denk je ook, er heeft een kind in gezeten.
Dus het hoort erbij.
Het hoort erbij.
Ja, ja. Maar volgens mij ben je daar ook wel lekker nuchter in.
Ja, best wel. Ja, mm-hmm. Ik heb ook best vrij snel mijn lichaam gevlochten en zo van, nou, dit is hoe het eruit ziet zonder of ik het. Weet je, zonder mening erbij. Ja. Letterlijk, dit is het.
Dit is het, punt.
Ik heb toevallig net een covershoot gehad voor de Grazia ook. En daar kom ik ook op ongefotoshopt. En dan met
oh, nice.
En alles.
Oh, wauw. Wow.
Net voor de mommy issue, zeg maar.
Leuk. Ja. Wow.
Ik heb wel, na de weken daarna, heb ik foto's genomen. En dat deed ik normaal, deed ik dat dus nooit. En dat heb ik daarna dus ook nooit meer gedaan. Maar dat ik inderdaad, denk elke twee weken ging ik dus voor de spiegel, ging ik even een foto maken, hoe het eruit zag.
Maar was het trouwens nog even terug naar die shoot. Vond je dat eng?
Nee,
dat
maar...
Dat vind jij toch best wel gewoon inderdaad chill,
Ik vind shoots... Ik had zelf voorgesteld van... Kunnen we het niet gewoon zonder Photoshop doen? En dan gewoon echt striën laten zien en huid en zo. En,
ja.
Ja, en dat was vorige week. Dus dat... ja.
Leuk. Ja. Dat komt spannend. Dus die komt binnenkort.
Oh, leuk.
Ja.
Ah, okay.
Mooi, ja. Mooi. Hey, dan gaan we naar de volgende stelling. Trouwens, eventjes antwoord op de vorige dus. Het is als moeder lastiger om je sexy te voelen. Denken jullie daarvan wel, dat zou wel kunnen dat het lastiger is?
Ik kan me voorstellen dat het bij sommigen lastiger is.
Ja, dat heb ik ook, want ik zou het zelf niet hebben.
Denk je nu?
Denk ik nu. Ja, precies. Ja.
Oké, okay, de volgende. Seksualiteit verandert als je moeder bent.
Nou, ik denk niet per se je behoeftes en zo, maar ik denk wel... Ja, ik weet niet hoe bij jullie zit, maar wij moeten het echt soort van plannen.
Ik ben heel benieuwd hoe je ermee omgaat.
Ja, nou, we hebben op een gegeven moment ontdekt, sowieso kon het bij mij de eerste 6 maanden niet. Ik was echt helemaal uitgescheurd en alles. Een soort van, het kon gewoon fysiek niet. Dus ik had wel de behoefte, want dat hoor ik dus echt heel veel. Dat vrouwen gewoon zeggen, ja, ik heb gewoon 1,5 jaar geen libido meer gehad. En dat is echt een beetje een taboe ding, dat daar... Soort van, ja, dat hou ik voor me, maar eigenlijk heb ik er helemaal geen zin in en zo.
Dat kan natuurlijk ook door vermoeidheid, ja, andere door prioriteiten, alles is anders.
Ja. Ja, want is dat echt, want ik wil dat wel even van jou weten, Nienke, want jij zegt net ook het woord libido en ik weet dat eigenlijk niet echt een ding is, libido.
Dat ik het woord niet gebruik.
Maar je mag dat even uitleggen, hoe dat dan zit en denk je dat het dan echt zo is bij, als je dus, wat jij nu zegt over 1,5 jaar, dat je dan... Kan dat echt of is dat een...
Ja, dat is natuurlijk met seksualiteit. Seksualiteit is zo verschrikkelijk bewegelijk en beïnvloedbaar. En als je het al hebt over wat de grootste de dooddoener is voor de behoefte naar seks. Dus dan hebben we het niet zozeer over het libido, maar de behoefte naar seks. Dat gaat heel erg over stress. Stress, dat is niet alleen stress van ik heb zorgen op werk. Maar stress is ook niet goed aan je rust toekomen. Je onzeker voelen in je nieuwe rol. Binnen je relatie een nieuwe balans moeten vinden. Gewoon de hele korte nachten. De stress van de heftigheid wat er met je lijf is gebeurd. Dat zijn natuurlijk allemaal vormen van stress. En hormonaal ga je ook nog eens, je bent gewoon 9 maanden, ben je zwanger. En daarna moet je 9 maanden ontzwangeren. En dat zijn natuurlijk gewoon echt wel... hele essentiële factoren die meespelen in jouw behoefte naar seks.
Ja.
Dus als het er al eentje van is, dan merk je vaak al dat wat verandert in je behoefte naar seks. Maar laten staan dat dus al die dingen bij elkaar zijn. Ja. En dan kan het dus heel goed zo zijn dat het dat je daar helemaal geen behoefte en interesse in hebt. En wat dus heel interessant is, dat als er dus wordt gezegd, doordat je dus bijvoorbeeld bent uitgescheurd, dan mag het een x-periode niet.
Wow, en dan lijkt het me daarna heel moeilijk om het er weer in te komen.
Ja, maar
ook.
Daar gaan we straks ook nog even hier. Dus niet veel over zeggen.
Okay, ja.
Letterlijk. Ja. Maar dan heb je natuurlijk wel ook de vrijheid om je geen zorgen te hoeven maken van, oh, we moeten wat met die seks. Want je krijgt als het ware goedkeuring.
Ja.
Die seks hoeft er niet te zijn. Dus je kan daar al veel meer openstaan voor gevoel, wat er eventueel
omdat er
wel
geen druk
is,
achter ligt.
Omdat er helemaal geen druk achter ligt. En anders is het iets, ja, dit moeten we toch binnenkort gaan oppakken.
Ja.
En dan ligt die drukte achter. En dan wil je het ook soms helemaal niet zo voelen.
Oké, en Masha, hoe is dat dan bij jou? Want je vertelde dus de eerste 6 maanden, dan...
Ja, het is wel, zeg maar, nou, hoe lang mag je het officieel?
6 weken.
Ja. Nou, en dan, ik hoorde dan weer van vriendinnen, nou, we hebben gewoon na 2 weken gedaan, hoor, we hielden het niet meer. En toen dacht ik, ja, maar ik werd daar best wel een beetje onzeker. Mm-hmm. Na 2 weken dacht ik, oké, dus eigenlijk, hoe beïnvloedbaar ben je dan? Dat als je dat 1 keer hoort van iemand, denk je, dus dan moet ik dus ook eigenlijk, weet je wel. Maar het ging gewoon fysiek niet. En toen op een gegeven moment, ik geloof, nou, na 6 weken proberen, na 2 maanden. En dan eigenlijk elke week voorzichtig proberen. Dat je denkt, het is gewoon fysiek onmogelijk. Letterlijk, het is gewoon letterlijk alsof je ja, langs een wond gaat. Denk ja, dit hier nee, haal ik geen plezier
pijn,
uit. En jij
doe maar
ook
niet.
Doe maar niet.
Maar
we kan genoeg andere dingen doen ook. Maar
dat vooral, want we hebben het nu natuurlijk over het woord seks.
Ja, echt penetratie.
Eigenlijk bedoelen we nu alleen penetratie. Maar ja, je kan natuurlijk echt al wel seks hebben. Tuurlijk. Als je alle andere dingen, die tellen we natuurlijk wel mee. Maar nog steeds in de taal wordt het soms...
Ja. Ja, maar het is natuurlijk, als je het hebt over clitorale stimulatie, op wat voor manier dan ook, als je helemaal bent uitgescheurd, zit je daar ook niet op te wachten.
Nee.
Het zit in dat gebied. Dus je bent bij elke aanraking, ben je inderdaad aan het kijken, hoe voelt dit? Is dit oké of is dit pijn? Ik weet, wij hebben, na 2 weken heb ik letterlijk gezegd van nou, en ik heb het geluk gehad om geen scheurtjes of wat dan ook te hebben. Heb ik letterlijk gezegd, nou laten we gewoon eens even kijken hoe het voelt.
Ja.
Dus er was niks sexy aan. Nee, maar wel inderdaad om te voorkomen dat daar straks ineens zo'n drempel zit.
Ja.
En gewoon maar eens van, oké, maar hoe voelt het? En dat was dus ook helemaal niet sexy. Dat was echt letterlijk een, oké, dit voelt wel oké. Misschien probeer eens dat. Hoe voelt dat? Maar inderdaad, om een soort van weg te halen het idee dat het straks heel spannend zou zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen het vooral op zijn eigen moment doet.
Ja.
Ik kan me ook heel goed voorstellen dat ik er echt daarna gewoon echt heel lang geen zin in heb.
Dat
en slaaptekort. Ik bedoel, je doet zoveel met je.
Dat denk ik ook.
En bij ons ging het nog redelijk, maar als ik hoor van mensen die maandenlang gewoon om het uur wakker worden, nou, dan word je op een gegeven moment helemaal...
Ja, run zelfs.
Ja. Maar ik snap best dat je dan op een gegeven moment denkt, nou, als ik dan lig, I'm out, weet je wel.
Dat is niet eens een optie. Nee. Niet eens een keuze. Je bent gewoon weg.
Maar
heb je het idee dat seksualiteit, en hebben we dus ook over de seksuele beleving, over je behoeftes, over je... Want ik merkte wel, fysiek gezien is daar bij mij wel echt wel wat veranderd.
Dat je minder behoefte hebt?
Nee, dat is behoefte gaat, dat was niet zozeer over fysiek gezien. Maar dat het gevoelsmatig, dat er dingen zijn die ik nu qua stimulatie als het ware prettig vind.
Oh.
Of nodig heb. Ja. Daar waar ik daarvoor andere vormen van stimulatie nodig had. En daar anders op reageerde. Terwijl er dus bij mij fysiek gezien, eigenlijk dus anatomisch gezien, er is niks
veranderd.
En dat vind ik zo'n...
Ja,
zo'n soort van mindfuck.
Ja, ik kan het zeggen.
En dan weet ik wel dat brein dat het belangrijkste seksorgaan is. Maar daar heb ik dus mijn regelmaat. Dat ik denk, ja, maar hoe zit dat dan?
Ja, ik weet niet. Nou, je net zegt inderdaad, als ik er nu zo over nadenk.
Is er wel iets veranderd?
Ja, misschien wel. Maar ik weet niet. Misschien ook met het idee dat er dan een kind uit is gekomen of zo. Of dat dan toch meespeelt. En dat je denkt van, nou, als je dan seks hebt, ben je weer een soort van jezelf. Hoe je altijd al was, zonder kind of zo. Ik weet niet. Ja, in ieder geval is het nog steeds, zeg maar, seks even actief. Dat is in ieder geval fijn. Ik ben vooral...
het nou ja, is er nog.
Het is er nog, ja. Al dan niet dan gepland, soort van. Maar ja, dat werkt voor ons dus.
Ja, maar jullie hebben natuurlijk ook een hartstikke druk leven. En we moeten niet verwachten dat in een leven waarin alles al gepland is, dat we ineens wel zeeën van tijd hebben voor seks wat er zomaar ontstaat.
Ja. Dit is wel een leuke discussie. Seks plannen, ja of nee? Want dat zie ik heel vaak terugkomen in de media.
Ja.
Ik denk... Nou, ik wil eigenlijk weten hoe je dat dan doet. Want ik kan me goed voorstellen dat je echt niet per se zegt, oké, vanavond gaan we het doen.
Nou, ja, wel.
Wel?
Ja.
Maar ligt er dan niet heel veel druk op? Want
nee,
dat zou ik dan dus hebben.
Het is juist leuk.
Ja?
Dan kan je toch de hele dag elkaar...
Daarnaar
op toe werken en dat je dan zegt van, bijna. Nou, weet je wel.
Eigenlijk moet je dan leuk, per se, zeg maar, echt all the way seks hebben?
Nee,
of
hoor,
is het dan
niet
meer van, hey, maar we hebben vanavond tijd voor elkaar.
Ja, want
en we besteden fysieke aandacht aan elkaar.
Nou, het meestal gaat wel wat grover. Ja. maar wel, het is wel echt letterlijk, we hebben echt dat we naast elkaar op de bank zitten en bezig zijn dat we zeggen, hey, ik vind dat we vanavond seks moeten hebben. Oké, vind ik een goed idee. Ja, laten we dat doen. En dan gaat het door de dag heen elkaar even appen en weet ik wat. En dan
echt? Maar dan is het al niet dat jullie elke woensdagavond
nee,
dat doen.
Nee,
het is meer op de ochtend wordt er dan gezegd, vanavond hebben we daar, gaan we dat doen.
Ja.
Oké, want dit vind ik interessant. En dit heeft dan weer eigenlijk helemaal niet zoveel met moederschap te maken. Want ik merk nu zelf, mijn relatie van bijna 3 jaar, dat ik dat ook wel eens probeer. En te zeggen van, hey, zullen we vanavond inderdaad dan even seksen? Maar of ik ben dan ook wel eens zo hoor, maar hij ook. Van ja, nou ja, dat zien we dan nog wel. En op het moment dan zelf, als het erop aankomt, ja, dan laten we toch een beetje schieten
niet
of zo. Dan is het dus niet super strak gepland, maar puur doordat we dat gewoon...
Het idee
van het plannen staat ons denk ik dan toch tegen. Terwijl hoe jij het nu omschrijft lijkt het me heel leuk. En ja, ik heb het hier wel eens vaker over gehad in de podcast. Ik was in het begin best wel een soort van in de war door, oké, je bent steeds langer samen en je gaat nou eenmaal minder vaak seksen dan in het eerste heftige verliefde jaar. Dus daar heb ik me best wel de zorgen om gemaakt. Maar ik denk dat het nu voor ons gewoon eigenlijk wel lekker werkt. Dat het soms is het een keer twee weken niet en soms een heel weekend wel. En ja. dat is eigenlijk nu de frequentie. Dat heeft ook gewoon te maken met accepteren of zo.
Ja, en accepteren. Maar ik heb laatst pak ik een stel. Die waren al 23 jaar samen. En die hadden dus ongeveer 4 keer per week, 5 keer per week hadden zij seks.
Ja, wow,
dus
dat vind ik echt
denk
zo bizar.
Ergens dat we ook een beetje af moeten van het idee dat seks gewoon maar minder wordt binnen een langdurige relatie.
Dat is waar.
Nee, we zijn gewoon minder bereid om er in te investeren. We krijgen andere verantwoordelijkheden, we krijgen andere prioriteiten. Dus alles wordt een beetje anders. Maar als jij seks heel erg belangrijk vindt en heel erg lekker vindt en je vindt het allebei, dan hoeft dat helemaal geen verschil te maken. Alleen heel vaak, wat ook een groot verschil is, dat mensen er meer oké mee zijn als het er niet elke dag is of elke keer als je elkaar ziet, want het doet niks af aan de relatie. Terwijl
dat is
in het begin zit daar plus alle hormonen en het is spannend en het is allemaal nieuw. Mm-hmm. Heb je ook een soort van idee, dit wordt van mij verwacht, dit moet, want we zijn net samen.
Ja, of je voelt die behoefte dus gewoon heel veel meer in het begin.
Elkaar ontdekken.
Ja, maar het is dus een combinatie van alles.
Ja, precies. Maar ja, dit is iets in alle relaties. En dat is natuurlijk, maar dat vind ik dus wel weer ook heel bijzonder bij jou. Dat jij dus al, wat is het, sinds je 16e, 18e?
16.
Ja. Dat vind ik echt wel cool aan de ene kant. Ja. Aan de andere kant vind ik dat bijna moeilijk te begrijpen.
Ja, we krijgen er zoveel vragen over.
Ja. Hoezo vind je dat moeilijk te begrijpen?
Nou ja, omdat ik natuurlijk dat hele wilde, losbandige seksleven heb gehad.
Ja.
En daarom.
Misschien hebben zij dat samen ook wel gehad.
Ja, ja, oké, maar dan.
Ja.
Oké, ja. Maar ik denk dat ik vooral heel veel waarde hecht aan dat ik zelf als vrijgezel daar met zoveel verschillende mensen seks heb kunnen hebben. Daar hecht ik heel veel waarde aan. En voor nu voelt het dan voor mij als de goede tijd om te settelen. Maar ik denk als ik al vanaf voor mijn 20e was met de persoon waar ik nu mee ben. Nou ja, weet je, dan wist ik ook niet wat ik miste. Dat is natuurlijk ook zo.
Maar heel serieus, ik heb daar nooit zo'n behoefte aan gehad. Nee. Hoor. Ik heb nooit dat ik dacht van, oké, ik wil echt met je ook. Weet je wel, vroeger, als je jonger, dan gingen meiden met meerdere mensen op een avond zoenen en zo. En dat vond ik zelf ook nooit. Ik snapte dat niet of zo. Dus het was voor mij niet meer dan logisch dat ik op een gegeven moment een soort van een vaste relatie had. En dat mensen dan zeiden, ja, maar mis je dan niet dat je... Nee.
Oh, maar ik vind, ik wil mezelf nu eigenlijk weer even een soort van op mijn plek zetten. Want inderdaad, ik denk alweer veel te snel dat lange relaties dan een heel... Ja, wat jij net zegt, dat is natuurlijk logisch dat je dat... Nou, ik denk dat iedereen een standaard beeld heeft van mensen die in een soort monogame relatie zitten, dan...
Dat denk ik ook. Maar wij krijgen echt heel vaak inderdaad die vraag. Ook op een gegeven moment, we waren dan 16. Op een gegeven moment ben je in de 20. En dan krijg je inderdaad dat soort opmerkingen van, mis je het dan niet? Heb je helemaal overgedragen? Zo, nee, ja, hoezo? Weet je wel? Het is bijna alsof je zeg maar tegen iemand die dus homoseksueel is zegt, maar mis je het dan niet om een keer?
Ja.
Met, of dat je denkt, nee, hoezo? Als hij dat niet wil, weet je dan.
Het is eigenlijk nog steeds heel erg veroordelen.
Ja. Maar ik snap het ook wel, omdat het gebeurt niet veel dat mensen tegenwoordig zo lang samen zijn en vanaf zo jong.
Maar jullie praten heel goed. Ik denk dat de key is. Want dat merk ik ook
sowieso
in mijn relatie. Ik zie mijn relatie zo serieus, de toekomst heel serieus, zeg maar, vormen. Puur omdat we daarover kunnen praten. In ieder geval communicatie.
Ja.
Obviously.
Hey, we gaan naar de volgende.
Ja.
Zwangere vrouwen zijn seksueel gezien minder aantrekkelijk voor mannen.
Nee, dat geloof ik niet. Nee.
Ik hoor ook altijd dat mannen dat wel extra sexy vinden, toch? En dat
ook...
had jij, ja, hoe was dat bij jou?
Ja, ik kreeg of het ook. Hij zei ook, ik heb door jouw zwangerschap ontdekt dat ik zwangere vrouwen gewoon echt heel mooi vind.
Ja,
het is gewoon
grappig.
Het is ook die glow en zo. Er is gewoon iets met hormonaal en het is gewoon zo'n natural en zo. En hij zei, ik vind dat gewoon wel heel mooi. We hebben ook echt wel een paar mooie foto's gemaakt van mijn lijf en zo.
Ja.
Grappig. Ik voelde mezelf helemaal, tenminste, ik had zelf wat moeite met fysieke veranderingen. Maar mijn man, die vond echt helemaal niks seksies aan, hoor.
Nee.
Oh, niet?
Nee, helemaal niet. Maar ook dan, weet je, dan lagen we gewoon in bed. En alleen al dat zijn hand dan op mijn buik lag. En dan dacht ik echt...
Dit heb je echt toevallig nog in de vorige aflevering verteld.
Maar dat is nog steeds wat ik dus echt zo erg voel. Dan denk ik, nee, doe me niet je hand op mijn buik. Nee.
Echt?
Nee. Ja, nee. Ik ging er niet slecht op. Maar een kennis van ons, die was juist echt helemaal een soort van in awe, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
Helemaal een soort van wow. Met zwangere vrouwen.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, dit is een mooi voorbeeld van hoe verschillend dat kan zijn.
Het is echt mega verschillend.
Maar okay, ik had het wel tegen het einde, hoor. Dat ik ook dacht, van, dan ben je zo groot dat je denkt... Oké, je waggelt ook op een gegeven moment.
Ja, en dan wordt het praktisch ook gewoon...
Dan is echt alle seksieheid voor mij persoonlijk was er een beetje uit.
Ja. Maar dat kan ik me ook voorstellen.
Maar dan zit je echt af te tellen van oké, nu...
En als je dan zelf denkt dat het wel meevalt met hoe je waggelt.
Maar dan wordt het toch ook een beetje oncomfortabel.
Ja, zeker. Ja, je kan alleen maar op je zij liggen. Het is wel...
Dan moest ik elke keer lachen. Elke keer als we bij de verloskundige waren, dan zei ze... Dus, als je wil dat het wat sneller gaat, dan moet je vooral heel veel seks hebben. En ik dacht alleen maar...
Nee. Ja, het schijnt te helpen.
Ja, het schijnt te helpen, ja. Grappig. Een soort van natuurlijke inleiding. De laatste. Het oppakken van de seksuele relatie na een bevalling is spannend.
Het hangt er denk ik een beetje vanaf hoe je zelf naar je lijf kijkt. Ik bedoel, de een na twee weken en dan...
Of misschien ook wel de seksuele relatie met jezelf.
Ook, ja.
Want hoe pak je dat ook aan? Want...
Ik durfde dan serieus niet... Ook niks omdat aan te raken. Ik was zeg maar zo uitgescheurd. En op een gegeven moment, je hebt dan een kraamhulp, die komt bij thuis en zo. En die moest dan mijn wonden bekijken en zo. Ik heb een week lang niet durven kijken. Zij zei van, ik zie overal scheuren dingen. En er was een heel deel blauw ook en zo. En ik durf gewoon niet kijken, sorry. En echt volgens mij op dag 10 heb ik gekeken. Toen heb ik eindelijk met de spiegel dacht ik, het valt gelukkig gewoon mee. Maar toen zei ze ook, het ziet er echt netjes uit, dit dat. Maar toen zei mijn man ook, het is inderdaad wel veel minder.
De zwelling is al veel minder.
Precies, maar alles. Ik dacht, ik ga zo flauw vallen als ik zie, weet je wel. Want zolang je het niet ziet, is het er niet of zo. Dus dat, maar ja, goed, dat verschilt bij iedereen natuurlijk.
Ik denk dat het inderdaad misschien wel bij elke dat soort levensveranderingen, niet alleen op het gebied van zwangerschap, maar ook... De grote live events of zo, de heftige dingen die je meemaakt, of gewoon, tenminste, ik heb zelf gewoon dat mijn seksuele relatie ook met mezelf ook is veranderd door gewoon te gaan samenwonen alleen al. Ja. Dat alleen al merk ik van, ik masturbeer veel minder vaak en ik neem daar veel minder vaak de tijd voor. Ik neem veel minder vaak de tijd voor mezelf, terwijl ik dat
ben nooit meer alleen.
Dat ook, inderdaad. Ja. Dus ik pak die momenten dan wel, maar echt bijna nooit. En dan denk ik wel eens van, maar ik vind dat wel heel belangrijk en ik raad dat iedereen aan en dus dan is het een beetje zo'n gevalletje van practice what you preach, maar dan doe ik het zelf eigenlijk helemaal niet zo.
Maar wat vinden jullie dan van, van de verhalen van mensen die dus echt gewoon een jaar nadat dat het kindje er is, dat er nog steeds geen seks is geweest?
Ik denk dat je daar wel je best voor kan doen.
Dit is hoe het is.
Maar hebben ze er zelf vrede mee of is het echt een probleem? Want als ze het oké vinden, dan...
Dat het dus te spannend is. Dat het te lastig is om dat initiatief weer op te pakken. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben tijdens die zwangerschap geen seks.
Ja, dat heb ik ook gehoord. Dat mensen inderdaad vanaf het moment dat ze weten dat ze zwanger zijn, dan zeggen, ik wil niet meer.
Precies. Nee, of ik wil niet meer, of ik durf niet meer. Of
bang dat ze baby raken.
Of in de eerste periode. Ja, de eerste periode ben je natuurlijk gewoon vaak... Ben je gewoon hartstikke moe, ben je misselijk, voel je niet oké. Je lijf maakt veranderingen door. Dus dan heb je er ook helemaal geen behoefte aan. Dan kan je zomaar eens, dus gewoon 2-3 maanden verder zijn voordat je er... een beetje ruimte voor krijgt. Maar dan heb je het eigenlijk 2-3 maanden al niet gedaan.
Ja.
En niet elk stel is zo vaardig in hun seksuele relatie. Of om het bespreekbaar te maken. Ja. En daar actief actie op te ondernemen. Ja.
Maar ik vond het heel mooi wat je zegt. Zijn ze er oké mee of niet? Want dat is uiteindelijk...
Ja, zolang ze oké zijn, heb ik... Ja. Dan is er geen probleem, zeg maar.
Nee, maar dan moet je er dus oké mee zijn met het feit dat het er niet is. En dat je daar allebei bewust bij bent.
Ja.
En ik denk dan altijd, maar een vermijding. Dus dat het zo is, maar dat je er nooit wat over zegt. Hè, dat het niet benoemd is tussen beiden. Van, dit is even... Weet je, dan kan je zeggen, ben je er oké mee? Ze hebben er geen ruzie over. Nee, maar ze zitten volledig in die vermijding.
Ja.
Want ze erkennen ook niet dat het er is. Ze zeggen ook niet tegen elkaar van, weet je, van mij hoeft niemand seks te hebben. Weet je, dat is als men geen seks wil hebben, moet je het vooral niet doen. Maar er zit natuurlijk een verschil tussen bewust ervoor kiezen, dat hoeft nu niet.
Ja.
Of het is er niet, we zeggen er niks over.
Ja, dat is ook wel intens,
ja.
Lijkt me wel pittig dat je een jaar niet seks en daar niet over praat.
Dat vooral. Maar dat lijkt me best wel iets wat veel mensen hebben. Omdat ze inderdaad, wat jij zegt, niet zo vaardig zijn. Omdat,
en als het dan al begint tijdens de zwangerschap, dan zit je daar dus al 9 maanden. Dan zit daar dus daarna de 6 weken, waarvan dus inderdaad wordt gezegd, die 6 weken niet. Die gebruiken die mensen, die grijpen dat gelijk aan om die eerste 6 weken niet met seks bezig te zijn. Alleen dan zit je dus alweer op 10-11 maanden.
Ja, dat je niks
en
doet.
Dan is het voor sommigen zoveel makkelijker om het niet meer te doen.
om het er echt erbij te laten zitten. Echt,
nou ja, ook niet meer erover te beginnen. Want hoe doe je dat dan?
Is dit ook niet een heel erg cliché wat ze zeggen over getrouwde stellen? Van, ah ja, heel normaal dat je dan... Of nou ja, niet heel normaal, maar ik bedoel meer van het soort van negatieve beeld dat mensen hebben van een getrouwd stel.
Ja, is toch gewoon... Dat je precies. Meer, ja.
Ja, maar misschien is het toch wel het zeg maar zwanger zijn en kind krijgen daar nog een soort van ingrijperende... Ja. Live event in, omdat er natuurlijk heel veel verandert.
Ja. Ja.
Alleen met trouwen hoeft niet zoveel te veranderen.
Trouwen is gewoon een groot feest. Ja, oké. Okay, dus. Ik vind eigenlijk samenwonen vind ik heftiger dan trouwen.
Ja, dat is voor de meesten ook heftiger.
Ja,
ja.
Ja, kan me voorstellen.
Trouwen
okay.
is gewoon je liefde vieren met je lieve mensen en vanaf nu ben je getrouwd. Ja, dat is het. Ja.
Precies. Hey, en Masha, er was één ding wat jij wel een beetje had onderschat. En dat was de mentale veranderingen.
Zeker, ja.
Wat heb jij daaraan onderschat?
Nou, ik had niet verwacht dat ik zo intens altijd bezig zou zijn mentaal met het opvoeden, de toekomst. Weet je, dan hoorde je mensen zeggen van... als ik in de auto rijd, dan let ik extra goed op. Omdat ik denk, ja, ik heb wel een kind thuis zitten. En dat heb ik ook. Dat is zo gek. Dat je bij alles denkt, oh ja, maar ik heb een dochter. Maar ik heb, weet je wel, ik wil niet bungee jumpen. Want straks heeft mijn dochter geen moeder meer. Weet je wel, dat soort dingen. Dus dat zit heel erg in je hoofd. En je houdt er met alles rekening mee. Letterlijk, vroeger was ik altijd heel erg met van, nou, feestjes en dingen en afspraken. En nu denk je, ja, elke minuut dat ik niet bij mijn kind kan zijn... Dus ik kies er nu voor met iemand anders te zitten, terwijl ik bij mijn dochter kan zijn. Nou, dan ga ik dat niet doen. Dus je wordt heel selectief ook. Want mentaal denk je, ja, maar ik wil bij haar zijn. En ja, daar moet je ook een soort van balans in vinden.
Ja, want jullie zijn dus voor de tweede keer in een jaar.
Ja, maar dat is ook een beetje door corona.
Ja, die kan ik me voorstellen. Ja,
ja, we hadden op een gegeven moment inderdaad dat we onze trouwdag gingen vieren. Ergens uit eten. Toen hebben we een oppas genomen. En nu dus weer. En dat we dachten, oké, gisteravond weer zeiden we, dit moeten we echt vaker doen. Dit is echt wel...
Het is zo belangrijk.
Het is zo belangrijk, ja. Alleen op een gegeven moment vergeet je dat of zo. En denk je van, oh, maar laten we dat doen. En, nou, kijk, wij zitten ook wel midden in een verhuizing een beetje zo. Dus... Maar ja, er is altijd wel wat.
Er zijn altijd dingen.
Je moet gewoon plannen. Dus we hebben voor volgende week alweer gepland.
Yay.
Ja. Maar jij gaf ook aan van dat je dus ook wel erachter kwam wat het belang van een stabiele relatie is.
Ja, zeker. Nou, ik ben echt in shock met, zeg maar, wij hebben echt een hele stabiele relatie. Maar hoeveel energie het vergt van beide personen om, zeg maar, zodra er zo'n babytje is, mentaal om elkaar ook te geruststellen, om, zeg maar, soort van de rust in huis te hebben. Dat ik echt, het idee dat misschien helemaal niet goed gaat bij mensen thuis. Ik denk van, weet je, en bij ons is dat wel oké gegaan, maar je moet er echt keihard voor werken om een soort van een stabiele basis te hebben.
En die veiligheid te bieden.
Ja, veiligheid, maar ook gewoon dat je elkaar afwisselt. Want je hebt genoeg stellen waarvan ineens één van de twee niks meer wil doen. Of toch maar tot laat in de kroeg blijft. En dan dat jij met de baby thuis zit, weet je, dat soort dingen. Dan denk ik, jeetje, het is zo heftig als dat dan ineens, dat niet meer in balans is of zo.
Ja, en jullie hebben dat waarschijnlijk heel gelijkwaardig.
Ja, wij hebben dat vrij gelijkwaardig, ja. Met als gevolg dat je daar dan weer opmerkingen over krijgt van mensen van... dat Gregor dan zoveel thuis is met die kleine, weet je wel. En dat mensen er heel erg van uitgaan dat hij nu 5 dagen in de week op kantoor gaat werken en ik niet meer ga werken. Dat zie je dan ook weer heel erg, dat je denkt, zo traditioneel.
Ja.
Of dat mensen opmerkingen maken. Nou, mijn man was gewoon na 2 dagen weer naar kantoor. En het is mij toch ook gelukt. Hoezo ben jij moe? Weet je dat ik
vind dit nog wel leuk, want er is natuurlijk zo heel iets als de moedermafia. Ja. Daar heb jij het wel eens over, toch? Ja, wat zijn nou de allerheftigste dingen die je dan hoort?
Het is van... Ja, er wordt van alles gezegd. Ik heb... Wanneer was het nou? Gisteren of zo had ik een filmpje gemaakt met dat ik me aan het opmaken was. En die kleine zat naast me tot iemand gecomment van... ik zou maar even oppassen met die spiegel daar en een baby die rondkruipt. Doodeng als die spiegel op haar valt. Levensgevaarlijk dit. Weet je
wat? Wow.
Spiegelmafia.
Ja. Wauw.
Dus maar dat heb je heel veel. Maar dat op zich valt allemaal.
Jij kan, je doet dit al jaren, dus je kan je daar ook makkelijk niks van aantrekken. Maar het lijkt me, ik vind het zo bizar waar mensen allemaal opmerkingen over maken.
Ja, maar ik denk dus, dat is mijn eigen theorie, dat het heel erg komt. Want het komt ook vaak van heel diep, weet je wel, dat ze dat dingen zeggen. Dat ze dan heel erg voor zichzelf willen bevestigen. Want als je eenmaal een kind hebt, dan ben je ouder. Klaar, kan je niet uitzetten. Je bent moeder of vader. En dan op het moment dat je ziet dat iemand iets anders doet of zo, niet hoe jij het doet, dan wil je toch even wel het gevoel hebben dat jij het wel goed doet. En dan even benieuwd benoemen dat jij het zo doet en dat dat niet goed is hoe je ander doet.
Die bevestiging willen krijgen of weten dat je gelijk hebt of zoiets. Dat is daar van,
of in ieder geval dat jij het niet fout doet.
Ja, dus even dat gevoel van, wacht even, ik doe het goed.
Ja.
En het is fijn, maar dan, ja, het is een soort onzekerheid.
Nee, en als we het dan even over die moedermafia hebben en over seks. Jullie zijn natuurlijk heel lang samen.
Mm-hmm.
Jij deelt heel veel over jouw privéleven. Wat Linda net zei, van, ja, maar mis je dan niks? En dat zij dus heel erg blij is dat ze die uitbundige periode heeft gehad. Jij hebt daarin natuurlijk wel wat dingen ook gedeeld over wat jullie samen ook op seksueel gebied hebben gedaan of ontdekt. Staat dat heel erg in contrast, dat soort video's, met hoe jullie relatie er nu uitziet? En
nou, ik moet zeggen, door corona is het allemaal heel niet heel spannend. Ja, hoe lang geleden hebben we voor het laatst dat we uit zijn geweest? Ik kan me niet meer herinneren. Dus het is voor nu denk ik wel een contrast. Maar ik weet niet hoe het eruit zou zien als we dan niet COVID hadden. Weet je, misschien.
Nee, dat zullen we nooit weten.
Ik denk dat ons leven dan heel. Ja, dat zullen we nooit weten.
Nee.
Maar
en jij bent natuurlijk eigenlijk voordat corona begon, werd jij zwanger.
Ik was 3 maanden zwanger toen het echt uitbrak. Ja. En toen heb ik eigenlijk als heel positief ervaren, hebben wij een soort van bubbel gezeten van thuis.
Ja, dat lijkt me
heerlijk.
Ja, ik heb ook iedereen die ik heb gesproken die zwanger was, ik vond het heerlijk. Ja. Het was fantastisch. Helemaal nul FOMO, want er waren geen festivals, er waren geen feesten, er waren geen dingen waar je normaal wel heen zou gaan, maar nu kon je niet. Was er gewoon niet. Dus we hebben gewoon lekker heerlijk gekocoond en vervolgens baby geboren. Nou, en nu is ze 1 en nu begint een beetje alles een beetje te lopen.
Ja, maar begint zij natuurlijk ook op een leeftijd te komen dat je er wat makkelijker mee kan nemen. Dat je makkelijker een oppas kan regelen. Ja, dus dat soort dingen.
Dus als op een gegeven moment straks voor alles loopt. Ja, ik denk, mijn gevoel zegt dat we gewoon weer terug gaan naar hoe het was.
Ja, maar als je kijkt ook naar hoe jullie zijn. Ga je dan ook op seksueel gebied weer wat meer die vrijheden opzoeken? Ja?
Ja, zeker.
Tuurlijk. Ja, ik ook.
Ja, toch? Je bent toch dezelfde persoon die altijd al was wat dat betreft.
Ja, maar goed. Maar nu met een kindje. Dus de dynamiek verandert.
Ik heb juist denk ik dat wij dat nu alleen nog maar extra gaan doen omdat we het zo lang niet hebben kunnen doen. Want bij ons is het ook door uitgaan en zo maak je toch de wilde dingen mee.
Nou, maar het was toch de bedoeling dat de slutty summer werd nooit echt gebeurde.
Nee. Zo jammer. Nou, ik heb 3 weken lang een slutty summer gehad. Ik ging wel veel tongen met mensen, maar
je hebt geen kroegen en zo nodig hoor.
Dat is waar.
Nou, ik merk wel dat daar, ik bedoel, met een beetje een drankje,
dat is wel
zo,
een beetje
daar
waar
gebeurt
jij, hoe het voor jou gebeurde. Ja,
dat is waar.
Ja, we zijn 1 feestje zijn we geweest. Het was echt een onwijs leuk feest en dat werd echt onwijs goed getest allemaal. Zeg maar, je moest je testen. Ze hebben daadwerkelijk naar de QR-codes gekeken. Er zijn 0 besmettingen geweest na dat hele feest. Het was echt volgens mij 600 man in Paradiso. En bij dat feestje gaat iedereen dus elk uur tongen met mensen. Dat is een ding. Oud en nieuw wordt dan gevierd elk uur. En dat was echt altijd een legendarisch feestje. En we waren daar en het was superleuk. Maar je merkte,
gingen mensen veel minder tongen.
Je merkte echt dat mensen een beetje toch soort van, niet dat ze niet meer gewend waren hoe het was, maar dat soort van de sfeer een beetje was van, en het kon ook wel. Je zag ook wel mensen en bekenden en alles dat je denkt van, oké, if I could, weet je wel, we would. Maar je voelde een beetje soort van, maybe another time.
Dat snap ik wel. Ja. Dat gevoel is toch gek.
En zou jij nu nog steeds al die dingen gaan beschrijven in video's?
Dat is een goede vraag. Nou, ik denk wel, weet je, de video's die ik heb gemaakt over die thema's, heb ik op bewust soort van informeren. Ja, niet
heel erg hoor. Best wel informatief.
Het doel was altijd een soort van, ik wil het gewoon vertellen. Ik wil dingen normaliseren. Ik wil gewoon delen van, nou, dit is wat wij doen. Dit is, dan heb ik een video over de Orgy Dome en Burning Man. Maar dat komt echt omdat ik dan een keer heb gezegd van, nou, dat is er bij Burning Man. We zijn er wel eens geweest. Dat mensen allemaal zeggen, weer alsjeblieft wat over
precies,
vertellen. Tuurlijk. En dan vertel ik het probeer ik het zeg maar zo normaal mogelijk te vertellen. Of, nou, dat jullie allemaal benieuwd zijn. Een soort van storytime. En dan krijg je ook vet leuke reacties op. Mensen zeggen, dat had ik echt niet verwacht. En dan ga ik er zelf over nadenken of ik zou gaan. En dat is dan puur informatief. En ja, als ik weer zoiets informatiefs zou vertellen, zou ik het gewoon doen. Ik bedoel, als mijn dochter daar dan iets over wil weten, kan ze het gewoon vragen.
Ja, echt leuk. Als je dat gewoon al in je hebt van jezelf, dat je daar normaal over kan doen. Ja, ik heb dat natuurlijk ook in mijn boek. En ook als ik dan ergens aan het spreken ben. Ik merk dan wel eens, dan per doelgroep is het wel verschillend. Want echt jongeren, dat was toevallig gisteren nog dat ik aan het spreken was voor een groep jongeren, 18-jarigen. En als ik dan heb over trio's of zo, dan is dat voor hun nog heel ver. Ja, dus dan is het. Maar dan probeer ik het wel zo normaal mogelijk over te laten komen.
Ja,
maar soms denk ik wel eens van, oeh, lukt dit nou wel om het normaal over te laten komen? Want ze hebben misschien nog geen idee.
Ze hebben helemaal geen referentiekader.
Maar 18 is nog 18 is al vol.
Ja, ik was ook 18.
Maar het wordt telkens ouder, hè? Het wordt telkens ouder.
Preutser en ouder.
Ja, preutser. Ik maak nu een programma over preutsheid. En daar zijn we aan het kijken, hoe preut zijn de jongeren nou inderdaad in Nederland?
En het is
We moeten nog even kijken wat de conclusie is. Maar we doen dit wel vanuit dat we merken dat het inderdaad preut is. En dat het contrast gewoon vaak, of dat er een soort van heel erg tegen... aan de ene kant zie je op social media heel veel naakt. Aan de andere kant worden we steeds preutser. Wat is er aan de hand? OnlyFans heb je natuurlijk nu ook. En dat wordt ook weer dat
we... En worden we per se preutser? Of is er minder gelegenheid om elkaar offline te ontmoeten? Ja. En om dus die interactie op te doen? Ja. Als ik kijk naar in hoeveel steegjes ik heb gestaan. Nou, ik zie nooit meer in steegjes iemand staan.
Ja, nee, ik denk dat het ook niet de angst is van uitlekken, foto's.
Ja, weet je, dat vooral. Maakt
alles
ook een stuk kwetsbaarder.
Worden,
ja,
alles stiekem gefilmd.
Dat is het vooral, ja.
Ik denk echt dat het...
En dat denk ik niet dat dat preuts is. Dat je niet wilt dat het verspreid wordt.
Nee, dat is zeker niet preuts.
Op je hoede, waardoor je al voorzichtiger wordt. Ja. Want,
minder vaak topless gaat zonnen en dat soort dingen. Ja,
ik heb echt nog toen ik 16 was, ging topless zonnen. Ja, dat... Gewoon wat het is. Ja. Maar ja, nu kan echt niet. Want
ja, maar heeft bij jou ook niet te maken met dat je gewoon bekend bent?
Dat ook. Maar sowieso, ik bedoel, er zijn genoeg mensen met een telefoon. En
die
en
net even...
Ook al kennen ze me niet, stiekem misschien niet. Weet je wel? Dus ik zou er niet aan denken nu.
Dat is wel grappig. Ja, dat is, ik ben daar dan anders in, omdat mijn titel toch al op internet net staat. Dus maakt mij niet uit. Maar oké, in ieder geval, dus die preutsheid.
Interessant.
Dat is weer een heel ander onderwerp trouwens. Daar kunnen we het ook nog wel eens over hebben.
Jeetje.
Interessant.
Dat kunnen we zo over gaan doen.
We gaan een einde aan maken, volgens mij.
Ja, precies dat. Ja. Dankjewel dat jij hierbij wilde zijn, Masha.
Dat ik hier mag komen.
En voor jouw ervaringen. Nee, trouwens, ik wil nog een laatste vraag stellen. Mag dat?
Ja.
Voordat we afsluiten. Wat
en
is nou
jouw vraag ook.
Ja.
Jouw vraag die je net stelde.
Wat is nou het grootste... Wat vroeg ik eigenlijk ook alweer? Of je nou echt je seksleven is veranderd als je moeder bent geworden?
Dus een beetje de spontaniteit is een beetje minder. Maar dat wat ik zei, plannen. Omdat het gewoon... Kijk, weet je wat het is?
Is dat echt een verschil met voordat je zwanger werd?
Ja, dan kan je doen wat je wil.
Oh,
je kan gaan en staan, je kan in het vliegtuig stappen, whatever, weet je wel. Ja. En nu is het gewoon echt, je zit met een schema met een baby. We hadden het net over dat slapen. Die van ons gaat dus tussen 6 en 7 slapen.
Oh.
Ja, dus wat dat betreft zitten wij...
Hebben jullie lekker een hele avond
maar
vrij.
Maar hoe laat wakker?
Tussen 6 en 7.
Die bij ons zijn eigenlijk nooit voor 8 wakker geworden.
Ja, maar dat is. En ik ben ook een avondmens, dus we gaan alsnog om middernacht slapen. Maar daar heb je wel wat meer vrijheid. Dus na 1 uur of 7 kan je in principe doen wat je wil. Maar inderdaad, als het nog later is, dan... Ja, je moet wel plannen,
heel concreet is dat dus het verschil.
Ja.
En wat ik eigenlijk dus nog wilde vragen, wat is nou jouw ultieme tip voor mothers-to-be of net nieuwe moeders?
Ultieme tip. Jezelf niet. Nou, wat voor mij heel, heel helend was, is mezelf gewoon een soort van oplappen. Ja, ik weet niet of dat voor iedereen zo werkt, maar dat je gewoon echt op een gegeven moment, ook hoe mentaal, hoe moe je ook bent, lichamelijk, mentaal, dat het me heel erg heeft geholpen om dan toch in de ochtend bijvoorbeeld af te spreken met mijn man van oké, als jij dan is met de baby, dan ga ik even 5 minuten even mijn haar doen, even aankleden. En dat heeft me
lekker die self-care.
Ja, al is het maar heel kort, dacht ik, nou, het maakt je wat menselijker of zo. En dat heeft denk ik wel goed geholpen.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat anderen denken, ja, dag, dat deed ik ervoor ook al niet, dus dan hoeft het niet. Maar
nee.
Ja.
Oké, okay. Thanks. Ja. Nou, dan is het nu echt het einde.
Ja, mogen we nu afsluiten?
Ja hoor.
Ja, helemaal goed. Wil jij je bekende dag zeggen?
Oh ja, wat zeg ik altijd?
Doe.
Oh, inderdaad. Oh ja. Nou, hey jongens, super erg bedankt voor het luisteren. Masha, super bedankt dat jij er was. Ik hoop dat je het leuk vond. Thanks voor al je experiences en je openheid. Nienke, jij natuurlijk ook bedankt trouwens. Nou, ik ben helemaal niet de host van deze aflevering.
Wat ben je aan het doen?
Inderdaad.
Oké,
dan zeg ik alleen nou. Tot de volgende keer.
Hoi.
Doei. Sorry hoor, nou, dit was echt een beetje een rommelaflevering.
Met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.